In Lucas 22 waren wij vorige keer in Gethsemane. Dat wil zeggen in het dal tussen Jeruzalem, daarmee de Tempelberg eigenlijk. Het dal tussen de Tempelberg en de Olijfberg. Maar dan inderdaad aan de kant van de Olijfberg. Aan de oostzijde. Op de route feitelijk die eenmaal David ging toen hij moest vluchten voor Absalom. En dan wordt beschreven hoe hij wenend de opgang der olijven opging. En hoe ook de Ark des Verbonds bij die gelegenheid meeging. En gepositioneerd werd op de Olijfberg buiten Jeruzalem. Ik bedoel het niet oneerbiedig, maar dit was de act. Want daarna werd de ark toch teruggestuurd naar Jeruzalem. Door David. En David stuurde de priesters terug naar Jeruzalem. Zo van, dan kunnen jullie mee op de hoogte houden. Wat daar gebeurt. En als je mij zoekt, dan ben ik in de vlakke velden. Enzovoorts. In de Araba. In de praktijk ging hij naar Mahanaim toen. Daar gaat het verhaal niet verder, daar bleef hij hangen. Maar de aardigheid van die geschiedenis, ja, ik bedoel het nog steeds niet oneerbiedig, maar het zijn gedane zaken, het maakt verder niks meer uit. We zitten met het verhaal en de plaatjes. En dus praat ik er laconiek over. De aardigheid van het verhaal is dat het uitdrukking geeft aan de situatie zoals wij die in onze dagen kennen. Waarbij in Jeruzalem, dan wel in het Jodendom, geen ruimte was voor de zoon van David, om zo te zeggen. Dat wil zeggen voor de Messias. Die gezegend was en zou komen in de naam van David enzovoorts. Er was geen ruimte voor. In plaats daarvan hadden ze voorkeur voor Absalom. Ik weet wel dat dat de zoon was van David. Maar Absalom, dat was de vijand van David. Absalom, je weet het meteen, er markeerde niks aan die man. Vooral niet als een kapper. Of het gebrek daaraan, daar wil ik nou afwezen. Er staat niet één lelijk woord over Absalom in de Bijbel. En wij vinden hem vaardig voor het recht, voor de wet. Spreekt ons wel aan. Zo'n man moet je hebben. Die meteen actie onderneemt als er wat fout gaat. En bij voorkeur richt je dan ook nog op de politieke partij op. Maar dat even terzijde natuurlijk. Maar dat is Absalom. Dus een beeld van de wet. Daar komt het op neer. Heilig en rechtvaardig en goed, maar je hebt er niks aan. Je kunt er niks mee. Je hebt niet Absalom nodig, maar je hebt David nodig. En Absalom eindigde inderdaad hangend aan het hout. Toch? Nou ja. En intussen, terwijl David gevlucht was, was hij in Mahanaim. En Mahanaim betekent zoveel als twee kampen, dat staat in de Bijbel, twee kampen, twee legerplaatsen. De naam is afkomstig van dat toen Jacob moest vluchten voor Esau, die een beeld is van de wet, van het Jodendom. Toen Jacob moest vluchten voor Esau, nou ja, gevlucht was voor Esau, maar tegenover hem zou komen te staan, verdeelde Jacob zijn gezin, zijn familie, zijn bezittingen in twee kampen, twee groepen, met het idee, hoe het precies staat in de Statenvertaling, weet ik uit mijn hoofd niet, maar het idee was, als Esau ons pakt, ons aanvalt, dan heb ik altijd nog een familie en een bezit achter de hand, ergens anders. En de plaats waar dat gebeurde heet sindsdien Mahanaim. Op een van die kaarten die hier liggen zou het moeten staan, maar ik heb het niet gecheckt. Maar het zou erop moeten staan. In Jordanië, tegenwoordig Jordanië, is dat dus. Heb je dat nog? en waar het de uitbeelding van is. Wel, er was voor de Heer Jezus geen plaats in Jeruzalem voor de middelaar van het nieuwe verbond, voor de zoon des mensen, de zoon van David. Geen denken aan. Hij werd buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem gebracht en gekruist. Maar zelf ging hij, toen hij nog leefde, om zo te zeggen, ging hij Jeruzalem uit aan de oostzijde. Ik kwam op dezelfde route terecht. Dat deed hij elke dag toen, hè? Dat weet u nog, hè? Omdat het stond in Lucas 21, vers 37. Desdaags was hij lerend in de tempel, maar 's nachts ging hij uit en vannacht op de berg genaamd Olijfberg. Die laatste avond, die nacht dat hij verraden werd, deed hij dat ook. En hij kwam daar inderdaad terecht onderaan de Olijfberg, bij de opgang der olijven. Dat moet dezelfde plek geweest zijn, voor alle praktische doeleinden. Dezelfde plek als waar langs David ooit vluchtte. Maar nu is het de Heer die daar terechtkomt, onderaan de Olijfberg. Maar hij komt niet meer op de Olijfberg. Hij wordt teruggebracht in de stad en aan de andere kant van de stad, want dat is dan de westkant, wordt in de stad uitgevoerd en gekruist. Dat is het eigenlijk. Maar de geschiedenis zelf zou ons moeten herinneren aan wat ik meen de eerste keer is dat er sprake is van de Olijfberg, dan wel de opgang der olijven in de Bijbel. Het woord Olijfberg vind je daar niet. De term luidt de opgang der olijven. Waar hij weende. De Heer Jezus zelf weende over de stad toen hij kwam aan de afgang, hebben wij gelezen in Lucas 19. De afgang des Olijfbergs, want daar kwam hij van de andere kant. Maar het resultaat was hetzelfde. Hij weende over de stad. Ze hebben er nog een kerk gebouwd daar en die heet ook zo. Pluvit of zoiets. De plaats waar Jezus weende. Althans, die hebben ze aangewezen. Ik weet niet of Helena dat gedaan heeft of iemand anders. En toen hebben ze, nou, hier weende Jezus en dan bouw je daar een kerk. En dan kun je dus als toerist dan weer naartoe en je geld kwijtraken. Dat is het eigenlijk. Naartoe maar. Niettemin, dat Gethsemane bestaat nog steeds. Nou heeft die Olijfberg dus twee aspecten. De ene is, bovenop de Olijfberg kijk je neer op Jeruzalem, want zo ziet het er in de praktijk uit. Je kijkt van de Olijfberg neer. Ik weet niet hoe hoog die is precies. En van de Tempelberg weet ik het ook niet. Maar in mijn beleving kijk je vanaf de Olijfberg, schuin naar beneden, kijk je naar op het Tempelplein of zo, of wat er vroeger voor door moest gaan. En daar zat de Heer dus tamelijk gemakkelijk met zijn discipelen elke avond de beschouwing te geven over de toekomst van Jeruzalem en de toekomst van de Zoon des Mensen in het algemeen. U weet wel, de reden over de laatste dingen enzovoorts. Dat is de goede plek bovenop de Olijfberg. Maar je hebt ook een slechte plek. Dat is natuurlijk hier benedenaan. Dat is in Gethsemane. Die van de plaats van de persbak, weet u nog, we hebben het daar vorige keer over gehad. Nou is het zo dat die geschiedenis, die staat hier in een verkorte versie. Begrijp je me goed, elk verslag is altijd een verkorte versie. Het is een selectie van gebeurtenissen die de verslaggever belangrijk acht, om wat voor reden dan ook. Die verzamelt hij en de rest wordt weggelaten. Zo hoort het ook. Dat is een volstrekt normale gang van zaken. Maar als ik zeg het is een verkorte versie, dan bedoel ik ermee te zeggen dat we elders in de Bijbel een iets uitgebreidere versie hebben. Dat is namelijk in Matthäus zowel als Marcus. Want daar is sprake van dat de Heer oorspronkelijk met zich meenam Petrus, Jacobus en Johannes, de bekende drie zal ik maar zeggen. Petrus en de zonen van Zebedeus. Die laatste formulering komt uit Matthäus 26, vers 37. En in Marcus 14, vers 33 heet het: hij nam met zich Petrus, Jacobus en Johannes enzovoorts. En daar in Matthäus en Marcus vind je dus dat de Heer tot 3 keer toe terugkeert naar zijn discipelen en vaststelt dat ze slapen. Maar hij spreekt ze toe, dus hij maakt ze kennelijk weer wakker. En bij de laatste keer dan zijn we weer synchroon met wat er in Lucas staat. Daar zegt hij: laat het nu maar zitten, nu, enzovoorts. Waarom dat zo gaat en waarom er vermeld wordt dat de discipelen slapen enzovoort. Ik denk, maar u weet wat dat betekent, hè? Dat betekent dus niks, hè? Als ik zeg ik denk, dan betekent niet. Dat betekent dat je het gewoon weg kan gooien, dat ik het niet bewijzen kan. Maar dat moet ik denk. Of dat een educated guess is, dat weet ik ook niet zeker. Maar goed, maar ik vertel u het maar even erbij. Ik denk dat met die 2, 3 keer dat de Heer terugkomt bij zijn discipelen en ze wakker maakt en dan weer vertrekt en dan herhaalt het verhaal zich, dan bidt hij weer met dezelfde tekst, dat staat er ook bij, dat hij dat deed. Dat hij hetzelfde gebed uitsprak enzovoort. Ik denk dat dat een zeer ruwe samenvatting is van heel de zogeheten kerkgeschiedenis. Of moet je dan zeggen de geschiedenis van onze bedeling, waarbij het christendom in slaap valt, nog niet verhoogd is, wel verlost is, dat wil zeggen wel uit Jeruzalem, buiten de legerplaats, zelfs over de Kedron heen, dat wil zeggen over het Zwarte Water heen, dat wil zeggen wedergeboren, want dat betekent het dan natuurlijk toch. Niet op de berg, maar inderdaad in een positie van vernedering en lijden. Hetgeen toch in de wereld de officiële positie is van de gelovigen van onze tijd. Dat wil zeggen van de gemeente als zodanig. Vreemdelingen en bijwoners, vervolgd, gehaat, verdrukt enzovoort. De Heer heeft dat die van tevoren in de nacht dat hij verraden werd ook uitgebreid aan zijn discipelen aangekondigd. En inderdaad, wat er in de praktijk gebeurt is dat men in slaap sukkelt. En wat je dan vindt, dat is kerkgeschiedenis dus, is dat er bij gelegenheid een herleving is. Wij noemen dat tegenwoordig een opwekking. Maar zoiets, dan ineens dan wordt men toch en blok weer een beetje wakker of zo. Niet dat de slaap helemaal uit de ogen gaat, denk ik wel eens. Maar toen maar. Maar zo gebeurt het. En daarna sukkelt het zootje weer in elkaar. Hè. Nee, het zijn lelijke woorden, maar het allitereert wel. Dus het is literair verantwoord. Hè. Dan valt het, valt men gemeenschappelijk weer in slaap enzovoort. En dat is wat de tekstideeën gebruikt. Dat vind je ook gewoon hier in Lucas dus. Want daar moet ik eigenlijk hoofdzakelijk bij blijven natuurlijk. Want daar staat uitdrukkelijk in vers 40: bid dat gij niet in verzoeking komt. En zo eindigt die pericoop ook in vers 46. Wat slaapt gij, staat op en bid op dat gij niet in verzoeking komt. En die verzoeking, ja, dat is in slaap sukkelen dus. Niet meer weten waar je voor staat en waar wij als gelovigen voor staan in onze tegenwoordige tijd. Maar dan denkt u dat ik bedoel gisteren en vandaag. Nou, eergisteren en vandaag dan. Nee, ik bedoel al die 2000 jaar of zo, hè. Waar wij als gelovigen voor staan. Wij zouden als tempel Gods, als pilaar en vastigheid der waarheid, zouden wij het woord van God bewaren. En u weet hoe dat, misschien weet u dat hoe dat gegaan is in de geschiedenis van het christendom. Men raakte de Bijbel kwijt, dat is de waarheid. En daarmee raakt men de Heer kwijt, want die is de waarheid. En dan bij gelegenheid wordt men wakker, om wat voor reden dan ook. Ik denk dat de Heer bij gelegenheid dus het zaakje weer even wakker maakt. Wat zegt u? Dat u dat dan misschien elke dag moet doen? Ja, zo werkt het niet, hè? Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is die van doet handeling totdat ik kom. En, niet, en onderweg zal ik je af en toe wel even opporren. Of zoiets. Dat was niet de bedoeling. En daarom zeg ik ook, ik denk dat het dit betekent. Want ja, eigenlijk mag ik het niet eens zeggen. Om de eenvoudige reden dat voor zover de Heer wat doet. Werkt in onze tegenwoordige tijd. Doet hij dat officieel in het verborgene. Dat is dat werk dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. En dan openlijk zeggen, maar de Heer doet zus en de Heer doet zo. En daar zit je de werk van de Heer. En daar, dat kan eigenlijk niet. Want dan, misschien is het wel waar, maar het was niet de bedoeling dat dat hardop gezegd kon worden. Er zit een kern van waarheid, broeder, in de idee van geloof kan niet zonder twijfel. Maar dat is niet wat de man bedoelde die dat zei. Want u weet hoe dat is, hè? In het algemeen wordt gedacht dat geloof per definitie twijfel is. Hoe dat komt? Nou ja, dat heeft, hoe heette die man ook? Ik ben altijd zijn naam kwijt. Die conferentie, Fons Jansen. Hey, Fons Jansen, die zei het. Wat zijn die ook weer? Ze zijn het eens over wat ze geloven, maar ze zijn het niet eens over wat ze zeker weten. Zoiets was het, geloof ik. Want het idee is dat gelovigen niet zeker zijn van waarin ze geloven. Dat kan ook niet, omdat ze niet weten waarin ze geloven. Ze hebben geen kennis van het woord van God. Hoe kun je nou zeggen dat je een gelovige bent? Waarin dan? Geloof is geloof in het medegedeelde. En als je niet weet wat een medegedeelte is, hoe kan je dan zeggen dat je het gelooft? Dat is theorie, dat is flauwekul. En als het dan om feiten gaat, ja, dan weet men het niet. En ik weet wel van de Romeinse kerk dat men dat inderdaad zo propageert. Vandaar dat ze absoluut geen idee hebben om bepaalde zaken te bewijzen of zo. Ze houden bepaalde tradities in stand. En als je vraagt of het echt waar is, dan wijken ze achteruit. Ook al zijn ze overtuigd van dat het echt waar is, dan nog geven ze dat niet toe. Want ze vinden dat je het gewoon moet geloven op gezag van dat de kerk het nou eenmaal zo zegt. En zelfs dat zeggen ze er niet bij. Ik heb het ooit een keer een verslaggever horen zeggen, toen de vraag kwam of die lijkwade van Turijn nou volgens de Romeinse kerk nou echt was of niet. Toen zei die verslaggever, wat het ook is, de kerk zal dat nooit toegeven. Want die gaan ervan uit dat je het moet geloven. En dat kan niet, je kunt niet iets geloven als het feiten zijn. Dat was de redenering. En ik heb me goed onthouden, want ja. Zo zit dat dus, zo denken die mensen. Zie? Maar ja, zo denkt de Bijbel niet, zo denkt de apostel Paulus niet. Die zegt, wij weten, we zijn verzekerd, enzovoorts. Het zijn historische feiten, toch? Dus niet maar het vermoeden, of wij hopen, of iets dergelijks. Nee, wij weten zeker, en daarom hebben we al die, hoe kun je dat nou netjes zeggen? We hebben al die poppenkast heb je daar niet bij nodig. Zag ze van afgelopen zondag, zag ik ze weer staan hoor. In de Romeinse eucharistievering. Dan staan er van die mannetjes in die paarse pakjes en een ding om toeters en bellen en zo, een ding op. Nee, het was niet Sinterklaas, nee. En dan op een toontje. Maar wie zei dat toch ooit een keer? Ik geloof dat het Wim Kan zei ooit een keer. Die zei iets van, en dan vertellen ze je wat op een toon waaruit je meteen kunt concluderen dat die mensen het zelf niet geloven. Ja, en gelijk heeft hij. Ja, dat hoor je er ook aan. Ze voeren een toneelstukje op. Je weet wel, waar ons koninklijk huis een hekel aan heeft, hè? De toneelstukjes. Maar goed. Niettemin is ook dat een toneelstuk. Maar vooruit maar. Maar u begrijpt hopelijk wat ik bedoel. Ik heb niks tegen een goed opgevoerd of uitgevoerd toneelstuk, hoor. Dat dan weer niet. Maar als het een vlag is die de lading moet dekken... Nou, de lading, er is helemaal geen lading. Als het alleen verpakking is, maar er zit niks in... Ja, dan heb ik een grote hekel aan. Daar moet ik echt niks van hebben. Maar toe maar. Ik zal daar niet dieper op ingaan. Maar wat wij vinden is inderdaad dit verschijnsel. Dat men in slaap sukkelt, gaat allemaal weer voorbij. En nou ja, bij gelegenheid, dan wordt er weer iemand wakker. Of worden er meerdere mensen wakker. Vandaar dat we een paar namen kennen, zo uit de kerkgeschiedenis zal ik maar zeggen. Van mensen die van grote invloed zijn geweest... omdat ze bij gelegenheid de tent weer wakker geschud hebben of zo. Ik zeg het nou maar met heel eenvoudige woorden. Maar zo is het wel gegaan, zie. En ik denk dat dit hier uitgedrukt wordt, hier in die Hof van Gethsemane. De wereld is in duisternis, het is nacht. De Heer en de zijnen zijn in de hof. De Heer heeft zich afgezonderd en heeft zijn discipelen gewaarschuwd. Let op, bid dat je niet in verzoeking komt. Maar ze komen wel in verzoeking, ze vallen in slaap. En dan maakt de Heer ze weer wakker. En meer staat er hier in Lucas niet, maar zoals gezegd... In Matthäus en Marcus staat dat wat uitgebreider. Dat is één. Daarna zijn wij terecht bij vers 47. Het wordt er meteen aangekoppeld ook. Want er staat, en als hij nog sprak. Dat wil zeggen dat we het voorgaande in gedachten dienen te houden. Als hij nog sprak, zit daar een schare. Zie daar, voilà, een schare. En een van de 12, die genaamd was Judas, die wij natuurlijk al kennen uit vers 3 tot en met 6. En daar hebben we dus al uitgebreid over gehad eigenlijk, over de figuur van Judas. Als hij nog sprak, zie daar een schare en een van de 12, die genaamd was Judas, ging hun voor... Die leiden dus, die scharen, een menigte dus min of meer, en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zei tot hem, Judas, verraad gij de zoon des mensen met een kus. Tegelijkertijd denk ik, nou ja, het is die stikdonkere nacht, denk ik dan maar. Dat weet ik niet hoor. Ach, iemand heeft uitgedacht dat het toch niet zo heel stikdonkere nacht was. Omdat als je het netjes uitrekent, dan ben je hier op de 14e, de nacht van de 14e op de 15e Nissan. En aangezien de maand, één Nissan dus, begint bij nieuwe maan. Daarom heet de maand maand. Betekent het dus dat je hier 14 dagen verder bent. En dan is het volle maand. Ja, precies. Dat is leuk bedacht. In de praktijk heb je natuurlijk altijd nog het idee van... maar het kan ook wel een wolkige dag zijn, een wolkige nacht. En dan is het toch donker. En het andere ding is natuurlijk dat dit alleen maar de theorie is. Die staat weliswaar zo in de Mosaïsche voorschriften... Maar het is tamelijk algemeen bekend. Dat weet iedereen, zegt Hans Aalsveld dan. Hè? Dat weet iedereen. Daar hoef je het niet uit te leggen namelijk. Maar toe maar. Maar het is tamelijk algemeen bekend dat zo'n kalender dan toch heus niet klopt. Want dat gaat niet... dat loopt niet netjes synchroon. En vandaar dat de... gebruikelijk kalender, voor zover we weten. Er was een met een achtjaarlijkse cyclus. waarbij de maand niet begon bij de nieuwe maan, want dat verloopt namelijk. Je kan wel je 30 dagen tellen, maar de nieuwe maan is eerder dan dat die 30 dagen om zijn. Dus het gaat verschuiven. Dat is precies het verhaal wat wij ook kennen met het jaar, zal ik maar zeggen. Wij kennen 365 dagen in een jaar, maar het jaar als zodanig, dat duurt iets langer dan 365 dagen. Dat scheelt een kwart dag of zo, iets dergelijks. Nou ja, 0,2424 en dan nog wat, is wat ingewikkeld. Maar daarom moeten we af en toe een schrikkeldag invoeren. En soms er een overslaan weer om het zaakje een beetje synchroon te houden. Hebben u dat nog? Zodat het hele idee is dat de maand begon bij nieuwe maan en dat het dus echt op de 14e volle maan is. Ja, dat is het model, maar in de praktijk werkt dat niet zo. Dus doe maar. Maar enig licht zal er wel geweest zijn, want zaklampen of zo schijnen er toen niet geweest te zijn. Hoewel daar verschil van mening over bestaat, maar doe maar. Het was wel degelijk donker, want we lezen over... moet ik het weer even kijken wat er bij de andere evangelisten over gemeld wordt. Want daar staat dat er een schare kwam met zwaarden en stokken. Dat is in Matteüs 26 vers 47. En in Marcus was het een grote schare met zwaarden en stokken. En in Johannes, die historisch gewoonlijk veel minder te melden heeft, dus die doet in deze verslaggeving ook niet zo heel erg mee. Maar daar staat in Johannes 18 vers 3... Judas dan genomen hebbende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën kwam al daar met de lantaarnen en fakkelen en wapenen. Hebben u dat? Lantaarnen en fakkelen en wapenen. Met andere woorden, het was wel degelijk donker. En dat je dan iemand nodig hebt om iemand te identificeren, dat laat zich dan redelijk verklaren. Want hoe weet je zeker in het donker, of in het bijna volledige donker, of wat het maar was, dat Jezus van Nazareth is die gevangen genomen moet worden. Dan moet je iemand erbij hebben die hem goed kent en die van enige afstand ook kan onderscheiden. Oh, dat is hem. Heb je dat nog? Nou, zo ging dat. Dat was Judas dus. Om hem te kussen en daarmee trouwens ook te identificeren. En Jezus zei tot hem, Judas, verraad gij de zoon des mensen met één kus. Hij leidde dus de garde, om zo te zeggen, want zo heet zoiets in goed Nederlands, de garde van de hoge priester. Want zo gaat dat. Wij kennen het begrip van de persoonsbeveiliging in Nederland. Dat weet u, ik ga dat niet uitleggen. Hè? Dan komt zo'n man of een vrouw, desnoods, maar die komt dan en er lopen een heleboel mensen omheen om te bewaken. Meestal niet uitdrukkelijk, maar toch redelijk goed herkenbaar. Maar man van oudsher heeft een koning of andere belangrijke maatschappelijke figuur een eigen legertje om zich heen. En als zodanig duidelijk herkenbaar. Omdat dat een afschrikwekkende uitwerking heeft. Hè. De paus heeft het nog steeds. Maar goed. Maar de hoge priester heeft dat ook. En dat legertje van de hoge priester, dat werd dus in dit geval geleid door Judas. En de Heer zegt dan, Judas, verraad gij de zoon des mensen met een kus. Ik wijs even op de titel zoon des mensen. Dat is natuurlijk, dat is de titel die de Heer voor zichzelf gebruikt. Meestal. Nou meen ik, of ik het Of dat klopt wat ik nu ga zeggen, weet ik niet. Maar ik zo uit mijn hoofd, ik meen een keer of 86. Dat staat mij bij. Maar misschien zit ik ernaast. Ik heb namelijk iemand gekend die zei, maar de heer noemde zich toch altijd de zoon van God. Oh ja? Noem eens een tekst dan. Dat is goed geantwoord, ja. Zo noemde hij zich niet, integendeel. En hij stond niet eens toe dat anderen hem zo noemden. Toch? Echt niet. Hij noemde zich ook niet de zoon van David, maar hij liet zich die titel wel aanleunen. Hij gaf er gehoor aan, bedoel ik maar. Hè? Jezus, gij zonen David. Waarom ook niet, zo kenden de Joden hem ook. Gezegend die komt, de zoon van David, weet u wel. Dat zongen ze nog op de Olijfberg een paar dagen daarvoor. De eerste dag der week was dat, bij de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Natuurlijk, hij was van de koninklijke familie. Dat leidt geen enkele twijfel. Dat wist men ook. En dat was een van de redenen waarom men hem in de gaten hield, om zo te zeggen. Maar, toen maar. Maar de heer zelf sprak over zichzelf als de zoon des mensen. De vossen hebben holen, toch? Nou ja, maar de zoon des mensen heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Of de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te stellen tot rantsoen voor velen. En wat in mijn zin, de zoon des mensen. Over zichzelf. Natuurlijk, dat is primair een teruggrijpen op zowel Daniël 7 als Psalm 8, waar die titel voorkomt als een messiaanse aanduiding. Ik meen zelfs dat verderop in dit hoofdstuk daar ook naar verwezen wordt. Ja, in vers 69 in elk geval. Van nu aan zal de zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht gods. Zijt gij dan de zoon gods? Zeker, want de zoon des mensen is de zoon van God. Maar goed, daar hebben we het nou nog even niet over. Maar het is, voor zover hij hier onderweg is naar het betalen van de schuld van de mensheid als zodanig, doet hij dat in zijn hoedanigheid van zoon des mensen. Dat wil zeggen, zoon van Adam. Want als zoon, namelijk erfgenaam, dit kind, zoon, als erfgenaam van Adam in de eerste lijn, ja zeker wel, had hij het recht tot lossing. Daar komt het hele begrip lossing vandaan. Dat komt uit de Mosaïsche wet. Het moet iemand zijn uit de familie en er is een rangorde in. Je hebt een eerste losser en een tweede losser. En dat hangt van de schoenen af. Nou ja, zoiets. Ja. Als het niet duidelijk is, dan ga ik het ook niet uitleggen. Dat moet maar even. Zoals de man zei, ja, ik wil wel lossen, maar er is iemand die al de rechten heeft. Die moet eerst gevraagd worden. Zoiets. De goel. Het hoofd van de familie. Iemand die de familie in rechten kan vertegenwoordigen. Op grond van afkomst en op grond ook van praktische vermogens uiteraard. Nou, dat was de heer en dus zoon des mensen. Op diezelfde grond had hij rechten op de troon over de hele mensheid. Behalve over de republikeinen natuurlijk, maar ja. Ja, het is een rare wereld waarin we leven. Maar zij vinden dit een rare wereld. Dus ik laat het er maar bij. Maar naar Bijbelse maatstaven had hij als zoon van Adam recht op die troon. Die krijgt hij ook, maar dat staat ook in het Oude Testament. Dat staat zowel in Psalm, wat ik net noemde, die twee schriftplaatsen. Zowel in Psalm 8 als in Daniël 7. Verraad gij de zoon des mensen met één kus. En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem, heren, zullen wij met het zwaard slaan? Ja, dat grijpt terug natuurlijk op vers 38. Nou ja, vers 37 en 38. Heere, hier zijn twee zwaarden. En hij zeide, oké, het is genoeg. Of doe maar. Of einde discussie kan het ook zijn natuurlijk. Maar zoiets. En nu, heere, zullen wij met het zwaard slaan. En één uit hen deed dat ook. Wij weten ook wie het deed. In dit geval. Want dat staat ergens anders. Daar staat dat Petrus dat deed, hè. Even kijken waar dat vermeld wordt. In Matthäus staat weer netjes. En ziet een van degenen die met Jezus waren de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit. En slaande de dienstknecht des hogepriesters, hiel zijn oor af. Ja. Of je daarna kon schilderen, weet ik niet, maar zoiets. En ook in Marcus heet het, en een dergenen die daarbij stonden, het zwaard trekkende, sloeg de dienstknecht des hogepriesters en hiel hem zijn oor af. Maar ook Johannes heeft hier iets over te melden. En die zegt, Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hogepriesters dienstknecht en hiel zijn rechteroor af. Johannes weet ineens wie dat zwaard hanteerde. Die weet bovendien ook hoe die dienstknecht van de hogepriester heette. Want het was Malchus, meldt hij erbij. In Johannes 18 is dat vers 10. Hebben jullie dat? En Malchus. Matthäus, Marcus en Lucas melden dat niet. Maar ik moet u zeggen dat ook alleen Lucas maar meldt. Hier dus in vers 51. Dat de Heer Jezus dat oordeel weer aanplakte. Of zoiets. Leuk om te melden natuurlijk. Want Lucas is bekend als arts. Of wat er voor door moest gaan, maar dat is altijd zo natuurlijk. Het is altijd arts of wat er voor door moet gaan. Fietsenmaker of wat er voor door moest gaan, dat weet je nooit. Toch? Of ze goed zijn, weet je nooit. Hè? Nee, maar doe maar. Maar Lucas de arts meldt dit dan. Maar het is opmerkelijk dat Matthäus, Marcus en Johannes dat niet eens melden. Er staat alleen dat een van de discipelen, bij naderen Sint-Petrus, die sloeg het oor af van die dienstknecht van de hoge priester. En dat de Heer hem genast, dat melden ze niet eens. Ik denk ook niet dat het echt belangrijk is. Ja, voor de man in kwestie. Soms denken ja, die Malchus had ook maar het lot deze bediening gekregen. Iets wat over Petrus gezegd wordt immers. In handelingen 1. Maar Malchus vertegenwoordigde natuurlijk de hoge priester. Ik heb de indruk dat hij de leider was van, van deze bende van de hoge priester. Het heet de dienstknecht van de hoge priester en niet een. Dus het is waarschijnlijk de aanvoerder daarvan geweest. Ligt ook voor de hand. Maar hij vertegenwoordigt dus de hoge priester. Dat wil zeggen, het oud-testamentische, levitische priesterschap. En daarmee, want dat is toch wat de hoge priester vertegenwoordigt. Nou ja, en daarmee heel het jodendom. Want de leider van het judaïsme, het jodendom, is uiteraard officieel de hoge priester. Heel vervelend natuurlijk in onze dagen al even, omdat er geen hoge priester meer is. Waar dat fout gelopen is, weet ik ook niet. En waarom men in het jodendom zo iemand niet kent, is mij volkomen ontgaan. Men heeft ooit wel eens pogingen gedaan om weer een Sanhedrin in te stellen. Maar dat wordt maar door een klein deel van de Joden op prijs gesteld. Dus ja, in de praktijk werkt het niet. Ze hebben dat niet. Maar niettemin, officieel is de hoge priester de voorzitter van het Sanhedrin, de Raad van Oudsten, of hoe dat maar geheten mag hebben. Maar het punt is dat als deze dienstknecht zijn oor wordt afgehouden, dan wordt hij gehandicapt. Maar ik weet niet of hij zich dat herinnert. Bij de instelling van het priesterdom, het Levitische priesterschap, maar ook bij het brengen van bepaalde offers, niet bij allemaal, maar bij sommige, wordt vermeld dat er bloed gestreken zou worden aan het rechteroor van de priester. En aan, zoek het maar eens op in je Bijbel, rechteroor van de priester. En de duim van de rechterhand en de grote teen van de rechtervoet. Hebben we die? Bij de hand en de voet is dat dus de vijf. Niet de vier, de vijf. En dat is nog redelijk te begrijpen. Want waar het over gaat is natuurlijk toch over nieuw leven, wedergeboorte enzovoort. Dat zijn geestelijke dingen. En de geestelijke dingen worden uitgedrukt met een vijf. Dus aan de vijfde lid, je kan het zo zien, vier aan elkaar. En die ene andere, dat is die losse, dat is die vijfde. Met mijn grote teen kan ik dat niet, maar u waarschijnlijk wel. Toch? Vroeger, ja. Vroeger, zo. Ja. Maar goed, dat is redelijk begrijpelijk. Maar het oor, dat speelt vaak een rol in de Bijbel. Ook bij het doorboren van het oor. Dat is ook een ritueel voor wanneer bij, in het Sabbatjaar, meen ik, de slaven moesten worden vrijgelaten. Zou een slaaf ervoor kunnen kiezen, leg dat de mensen nu maar eens uit, zou ervoor kunnen kiezen om te zeggen, nou, ik blijf liever gewoon slaaf. Kost aan inwoning, ik heb een goede baas, ik heb het hier goed, dus waarom zou ik vrijheid hebben? Er zijn trouwens mensen genoeg die niet vrij willen wezen. Daardoor sluiten ze zich aan bij allerlei bewegingen, instanties, worden soms zelfs lid van een kerk. Dan, met de verplichtingen die daarbij horen, zuster. Jazeker, ik meen het echt hoor. Dan horen ze, je moet toch ergens bij horen. Of zoals een andere broeder zei, je moet toch onder de tucht geplaatst worden. Ja. Dat ze je al niet wijs maken. Maar goed. Maar je kan ervoor kiezen om toch de Heer te blijven dienen. Maar dan moest het oor doorboord worden. Daar komt geen bloed aan te pas trouwens. Maar het heeft wel iets met het oor te maken. En waarom dat iets met het oor te maken heeft, is omdat het oor staat voor horen en daarmee geloven. En het oor doorboren, oké, dat ging netjes door het oorlelletje. Maar als de psalmist zegt, gij hebt mij het oor doorboord, dan is het niet zo dat ik denk niet dat het dat betekent dat de psalmist dus een gat in zijn oorlelletje heeft of zo. Afgezien daarvan, het is psalm 40. Die gaat niet over David natuurlijk. Die gaat over de Heer Jezus Christus. En de uitdrukking, gij hebt mij het oor doorboord, wil zeggen, gij hebt mij tot geloof gebracht. Dat is het. Gij hebt mijn hart opengemaakt en het woord gaat daarin. Want het oor moet open zijn om het woord naar binnen te laten. En het doorboren van het oorlelletje is daar een uitbeelding van, zou men moeten begrijpen. En als deze meneer zijn oor kwijtraakt, het rechteroor betekent dat hij de rechte dingen niet meer horen kan. Ja, ik weet het, dat kan nog wel, maar het gaat om de symboliek die erachter steekt. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Vandaar dat drie van de vier evangelisten ons niet melden dat de Heer hem nog weer genezen heeft. Dat doet alleen Lucas maar. Want de situatie is natuurlijk dat deze Malchus uitdrukking geeft aan het Joodse volk als zodanig, als vertegenwoordiger van de hoge priester, die daar uitdrukking aan geeft. En het is de uitbeelding van de ongelovigheid en de verharding van het Joodse volk tot in onze dagen. Waar nog bij komt, de man heet Malchus. En je hoeft geen talenwonder te zijn om te weten wat dat betekent. Dan hoef ik zelfs niet na te zoeken wat het betekent. Want dat us aan het eind, dat weet je, dat is Grieks. Net als bij Jezus, Petrus enzovoort. Dat is een Griekse uitgang, die laat je gewoon weer weg. En dan houd je gewoon Melech over, of Malach, of wat u maar wil. Dat is het woord voor koning. Zo heette die man. Zeg niet dat het raar is, want er zijn mensen genoeg in onze dagen, ook in Nederland, die koning heten. En die het niet zijn. Je hebt er ook een, die is het wel, maar die heet niet zo. Maar toch, Melech, Malach, koning. En u begrijpt toch waar het over ging? Wat wij in onze dagen kennen is weliswaar het nieuwe verbond dat aangebroken is door de opstand, nou, door de dood en opstanding van Christus, laat ik het zo volledig mogelijk zeggen. Maar wij kennen de Heer in de praktijk niet als de koning. Ik weet dat er liederen zijn waarin hij ons als de koning wordt voorgesteld. Maar dan moet ik u zeggen, nou, dat beschouw ik punt 1 als een metafoor. En punt 2 als profetisch. Dat wil zeggen, dat gaat over de toekomst. Want in de praktijk, dit was de jure. Natuurlijk, hij is uitermate verhoogd, hoger kan niet. Maar in de praktijk kennen wij hem als de hoge priester. Ik stop even, want dan moet nu natuurlijk zeggen, naar de ordening van Melchizedek, maar dan heb ik weer gezegd, Malach, Malchus, Tzadik, de rechtvaardige koning. Maar wij kennen hem als priester. Zo wordt hij ons voorgesteld. Want van dat koningschap, althans, laat ik het zo zeggen, van de openbaring, de implementatie van dat koningschap is nog niks terechtgekomen. Dat wil zeggen, ik zeg het nog verkeerd, daar is helemaal geen sprake van. Dat is helemaal ook niet de bedoeling. Dat komt pas in de toekomst. Zie? Vandaar dat deze Malchus, ja, die wordt beschadigd. Hij is de vertegenwoordiger van de priester. Hij heet koning. Maar hij krijgt wel een klap voor zijn kanis natuurlijk. Want dat allitereert met koning. Ja, sorry. Mag allemaal niet, hè, dat je dat zo zegt. Maar toch maar. Maar dat is het eigenlijk. Het illustreert dat er van het koningschap voorlopig niks terecht komt. En ik kan het rustig zeggen. Want dat is toch waar het hier over gaat in deze omstandigheden. En er zijn schriftgedeelten die dat veel concreter, explicieter zeggen. Al moet je er vaak toch goed opletten. Ik zeg altijd, als je Daniel 9 leest, vers 25, wat was het, vers 26. Na die 62 weken, die zijn tot op Messias de Vorst. Na die 62 weken zal de Messias afgesneden worden. Messias shall be cut off in de King James Version. En hij zal niet hebben, staat er in het Hebreeuws. Hij zal niet hebben. En ik doe altijd heel arrogant, want dan zeg ik, ja, hoezo, wat heeft hij dan niet? Als je niet oplet, heb je er niks aan? We hebben je Messias de Vorst en hij wordt afgesneden en hij zal niet hebben. Wat heeft hij dan niet? Zijn koninkrijk. De vertalers zeiden niks. Die begrepen daar niks van. Dus nou staat er, zal de Messias uitgeroeid worden en het zal niet voor hemzelf zijn. Als je weet wat er echt staat, kun je het nog net herkennen. Maar je begrijpt ook dat het niet de bedoeling was van de vertalers om de grondtekst gewoon letterlijk mogelijk en zo clean mogelijk te vertalen daar. Omdat ze het niet begrepen. Maar het gaat over de openbaring van zijn koninkrijk. Iets waar de vertalers helemaal niet eens in geloofden. En zelfs dat was niet een punt van discussie. Geloofden ze überhaupt niet in. Dat hebben ze laten liggen in de dagen van de reformatie. En voor zover er iets van een openbaar koninkrijk teruggevonden is in de Bijbel, was het in ieder geval niet bij de Lutheranen en de Calvinisten. Ja, bij de Dopersen. Dat wel. Maar ja, die hebben zich dan weer zo misdragen dat, dat daarmee de leer over de wederkomst van Christus en de oprichting van zijn koninkrijk op aarde dan toch wel in een heel slecht daglicht terecht is gekomen. Zie? Nou ja. Maar hoe dat ook zij, dit is wat het uitbeeldt. En anders is het een incident waarvan je je afvraagt waarom het vermeld moet worden. Als je dan zou zeggen, ja, maar het is toch een teken weer dat de Heer deed, of een wonder dat hij deed, moet ik u zeggen, nou, dat is een misverstand. Want het is alleen Lucas die het tussen neus en lippen door even vermeldt. Want de anderen melden dat helemaal niet, dat de Heer daar een wonder verricht heeft. Toch? Die slaat gewoon over. Dat is niet aan de orde. Dus het kan alleen nog maar van betekenis zijn als het een profetische betekenis heeft. En dat is dus deze. Er komt er trouwens nog een. Want dat staat niet hier. Dat staat. Maar dan weet ik het niet meer. Ik denk dat het in het Johannes-evangelie staat. Maar. Ja, in Johannes 18 is dat. Daar lezen wij in vers 6 ook een detail wat verder nergens vermeld wordt. Daar lezen wij namelijk in vers 4. Jezus dan wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zei tot hen, wien zoekt gij? En zij antwoordden hem, Jezus de Nazarene. En Jezus zei tot hen, ik ben het. Een woordkeus die wij in het Johannes-evangelie ook meteen verwachten. Omdat het Johannes-evangelie melding maakt van nogal wat uitspraken van de Heer. Die beginnen met ik ben. Soms, hier is het alleen maar ik ben. Dat hoort er ook niet eens bij eigenlijk. Het Nederlands vraagt daarom. Ik ben dit, ik ben dat, ik ben zus en ik ben zo, ik ben enzovoorts. Onder verwijzing naar de naam van Jehovah. Hè? Ik ben die ik ben. Ja. Dus Jezus Nazarene, zegt hij, ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. En als zij dan tot hen zeiden, ik ben het, gingen zij achterwaarts. Dan weken zij, ja, het waren wel militairen, denk je dan. Maar misschien waren het toch maar gewoon padvinders, weet ik veel. Oh, dan heb ik weer wat lelijks gezegd over de padvinders. Maar goed, ze weken dan naar achteren, van schrik waarschijnlijk, of wat het maar was. Maar mij maakt dat allemaal niet uit. Wat er staat is, zij weken achterwaarts en zij vielen, zij struikelden over elkaar heen. En het is een, enerzijds is het een komisch verschijnsel, maar daar gaan we weer, waarom staat het in de Bijbel? Dan kun je altijd nog zeggen, ja, maar het staat alleen maar in het Johannes-evangelie. Ja, dat is zo. Maar dan nog, waarom staat het in de Bijbel? Hetzelfde verhaal, omdat het een symbolische, een typologische en profetische betekenis heeft. Het sluit namelijk aan bij Jesaja hoofdstuk 28. En Jesaja 28 spreekt in hoge mate over wat wij dan populair maar noemen het aanbreken van het nieuwe verbond. En daarmee het aanbreken van onze tegenwoordige bedeling. Omdat daar inderdaad vastgesteld wordt dat de zaligheid, de zegeningen van de Messias, de belofte van God, niet terecht konden bij de Joden. Namelijk op die tafel die vol was. Want zo staat het er. Vol met drek staat er eigenlijk. Maar goed. Uitspuwsel en drek. Dat was vers 8. En daarna staat er iets als... Daarom zal hun het hun zijn, het woord van God, zal hun zijn gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. En dan vers 11, daarom zal het door belachelijke lippen en door een andere taal, andere tong, tot dit volk spreken. Dat is precies wat in het Nieuwe Testament wordt aangehaald en er wordt gezegd, dat is vervuld in het spreken in tongen, dat is daar een uitbeelding van. Maar de realiteit is dat ook het spreken in tongen een type is, een beeld is, een teken is van de huidige situatie waarin de zaligheid als zodanig gegeven is aan een ander volk. Het woord van God, het koninkrijk is gegeven aan een ander volk dat met een andere taal dus dat zijn vrucht zou voortbrengen. En in de praktijk betekent dat het Nieuwe Testament dus ook tot ons gekomen is in een andere taal, namelijk niet in het Hebreeuws. Vandaar dat Joden, als ze tot geloof komen, de neiging hebben om het Nieuwe Testament eerst terug te vertalen naar het Hebreeuws en het dan pas uit te citeren. Wat onbijbels is dus, Jezus blijft gewoon Jezus en niet Joshua. Heb je dat nog? Het is een andere taal. Daar heeft God zelf voor gekozen. In zichzelf is dat, moet dat al een teken zijn, want het bewijst dat Jesaja gesproken heeft over onze tegenwoordige tijd, waarin de zaligheid de heidenen gezond is, die wel zouden horen, enzovoorts, hè? En wel vrucht zouden voortbrengen. Over onze tijd gaat het. En voor de Joden is het Jodendom hun cultuur geworden nog steeds. Vers 13, daar staat het nog een keer. Gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Hier een weinig, daar een weinig. Dat is de beschrijving van het zware juk van, het, van de Joodse religie en de Joodse voorschriften met betrekking tot alle aspecten van het dagelijks leven. Zie? En daar staat er, opdat zij heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. Zie? Dat is wat met het Joodse volk gebeurt. Joods in de eerste plaats in de religieuze toepassing van de term. Dat staat sinds jaar en dag in alle Bijbelse handboeken. Als de Bijbel spreekt over Joden, is dat niet een etnologische term. Het gaat niet over een volk. Het gaat over een religie. Men is Jood omdat men Joods religieus is. Alleen als je dat in onze dagen roept, krijg je een probleem. Want hoeveel Joden zijn er nog religieus? Toch? En is iemand die dus atheïstisch is, maar van zogenaamd Joodse ouders of van een Joodse moeder, is er iemand dan nog Joods? Nou ja, dat staat bij de Joden zelf ter discussie. Dus wij hoeven er ook niet over te discussiëren, maar het is een omstreden ding. Maar in de Bijbel, de Joden zus en de Joden zo, gaat over de aanhangers van de Joodse religie. En waar ze van afstammen, ja, dat is een ander verhaal. Heb je dat nog? Dat is Bijbels. Nou goed, wat hier dus beschreven wordt, is de lui die vasthouden aan de wet. Gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel. Er is in hun cultuur geen ruimte voor het nieuwe verbond. Er is geen ruimte voor de komst van de Messias. Ik heb u dat wel eens uitgelegd, alleen er valt niks aan uit te leggen. Als de Messias komt, dan maakt hij een einde aan het judaïsme. Binnen het judaïsme is geen ruimte voor de Messias, omdat de conditio sine qua non van het jodendom is de Messiasverwachting. Dat betekent dat als er geen Messiasverwachting is, dan heb je geen jodendom meer. Fundamenteel. Dus als hij komt, houdt de Messiasverwachting op. Van wie ik dat heb ik van een rabbi geleerd dit. Als hij komt, houdt hij mijn zin als verwachting op. Nee, die rabbi die zei alleen maar, och, desgevraagd. Het verschil tussen Joden en Christenen is dat de Joden geloven dat de Messias nog komen moet en de Christenen geloven dat hij al gekomen is. En daar hoefde ik niet lang over na te denken. Ik wist meteen wat die man zei. Hij zei, dus als de Messias komt, dan houden de Joden op Joden te zijn. Dan worden ze alsnog Christenen. Dat zei hij toch? Dat was Lodi van de Kamp. Die leeft nog, dus je kunt het hem nog navragen. Ik hoorde het hem zeggen op de radio, ooit. Nou ja, waarvoor hartelijk dank. De man was geloof ik... had een vooraanstaande positie in het CDA trouwens, in de politiek. En vandaar die frictie tussen Jodendom, want hij was een rabbi, en Christendom, want hij was van het CDA. Weet je dat? Was leuk. Dus hij werd geïnterviewd voor de radio. Maar ja, toen kwam weinig uit, moet ik u zeggen. Maar dat is altijd zo bij religieuzen. Die hebben hun gewoonten, hun wijze van doen en geestelijke inhoud. Vergeet het maar rustig. Maar ja, dus die struikelende massa, die wordt even opgetekend, dan toch nog even door Johannes. Maar het is wat er met het Joodse volk gebeurd is. Is gestruikeld, is gevallen, is vernederd. Of Paulus zegt dat zo, hè? Hun val, hun struikeling zijn de termen die gebruikt worden. In Romeinen hoofdstuk 11. En de termen zijn ontleend inderdaad aan Jesaja 28... dat ik zojuist even heb opgezocht. Kortom, ook deze details zijn allemaal profetisch van aard. De wijze waarop ze beschreven zijn is voor ons bedoeld tot lering. Daarom speelt het zich af op deze plek... En in de nacht, in de duisternis enzovoort. En de Joden tasten in duisternis. Het is dat ze geholpen worden door iemand. Maar ze weten echt niet wat er aan de hand is. En Judas wordt ervan verdacht trouwens. Niet door mij, want ik heb daar geen idee over. Maar Judas wordt ervan verdacht algemeen. Dat hij niet begrepen heeft wie Jezus eigenlijk was. Misschien is dat zo. Maar dan is het nog een uitbeelding van het Joodse volk. Ze hebben niet begrepen wie hij eigenlijk was. Maar ja, ik heb het eens aan Paulus gevraagd. Die zegt, ik heb het in onwetendheid gedaan, in mijn ongelovigheid. Nee, hij zegt, ik heb het onwetend gedaan, onwetend als bijwoord, in mijn ongelovigheid. Een zelfstandig naamwoord. Zodat het gewicht van de zin, die is uit 1 Timotheus, hè? 1 Timotheus? 2 Timotheus. Nou ja, die is uit Timotheus. Zodat het gewicht van die zin ligt op ongeloof. In mijn ongelovigheid was ik dus onwetend. Want als je niet gelooft, dan leer je niks. Dan blijf je onwetend. Als je niet gelooft wat de juffrouw zegt op school, zal ik maar zeggen... Ja, dan blijf je onwetend. See? En dat is de situatie van veel mensen in het algemeen. Maar in het bijzonder binnen Bijbels kader van het Joodse volk. Ze hebben dat woord van God wel ontvangen, maar ze geloven er niet in.
Daarom zei de Heer ook van vergeef hen, want zij weten niet wat ze doen.
Hè?
Daarom zei de Heer ook van...
Ja, zij weten niet wat zij doen.
Zij weten niet.
Ja, maar waarom weten ze niet? Ja, de ongeloof. Ze hebben het woord, toch? Nee, mijn vader zei dan, er is geen volk zo ongelovig als het Joodse volk. Omdat als er één volk is die kan weten, of dat kan weten, dan is het Joodse volk. Want hun zijn de woorden Gods toebetrouwd, staat er in Romeinen 3. En als ze dan niet geloven, ja, dan zijn ze meer ongelovig dan welk ander volk ook. Zie? Nou ja, het is tragisch. Maar het is zo. En daarmee zijn wij ook wij gewaarschuwd natuurlijk. Wij hebben het woord van God. Maar je moet er toch ook niet aan denken dat de Heer straks tegen ons zegt... onverstandige en onverstandige van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Dus we doen toch maar ons best om ons op de hoogte te stellen van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Toch? Nou ja, dat is onze verantwoordelijkheid. Vers 51 van Lucas 22. Jezus antwoordende zeide, laat hen tot hiertoe geworden. Hij raakte zijn oor aan en heelde hem. Iets wat dus echt alleen maar hier staat. Laat ze maar hun gang gaan, zegt de Heer. En Jezus zei tot de overpriesters en de hoofdmannen des tempels en daarmee de ouderlingen die tegen hem gekomen waren, zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar. Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw uren en de macht der duisternis. Dat is een beschuldiging door de Heer aan het adres van de Joodse leidslieden. Want de vraag is waarom ze hem dan niet gevangen genomen hebben, opgepakt hebben, terwijl hij gewoon overdag in de tempel was. En het enige antwoord daarop is, dat durfden ze niet te wagen vanwege de menigte. Dan zou er ter plekke een oproer ontstaan, waarvan je nog kunt denken, nou ja, dat konden ze zich dan niet permitteren, want dat hele tempelplein, gebied van de tempel, stond onder toezicht van de Romeinen. Hebben ze dat wel eens uitgelegd? Dat je had grenzend aan het tempelplein, had je de burcht Antonia heet die, geloof ik. Want Antonius, dat is een vriend van Sint-Nicolaas. Maar laat me zitten. En Franciscus, ja. Die burcht, dat is waar toen Paulus gevangen genomen werd in Jeruzalem op het Tempelplein. Toen werd hij de trappen opgeleid naar nog een hoger gebied dan het Tempelplein, om van hogerhand, dat wil zeggen van bovenaf de trap, te spreken tot de Joden beneden hem. En dat notabene onder bescherming en toezicht van Lysias, van de Romeinse bevelhebber bij die gelegenheid. Maar dat betekent dat inderdaad al wat daar gebeurde, dat werd in de gaten gehouden vanaf de Romeinse burcht, om zo te zeggen. Misschien is dat de reden waarom ze het daar niet deden. Maar voor zover in de Bijbel iets over gezegd wordt, is het dat de Joodse leidslieden, de overpriesters, hoe ze maar genoemd worden, de leden van het Sanhedrin, bang waren voor het volk. Want ze zeiden, ja, maar het volk gaat achter hem aan. In onze dagen zouden ze waarschijnlijk gezegd hebben, Jezus is populistisch. Hij is de held van het volk. Maar, ja. Maar goed, moet ik weer wegslikken dit. Maar zo gaat dat met politici, die zijn bang voor het volk. En dat was niet eens een democratie of zo. Want macht uitoefenen, ja, dat kan alleen met steun van het volk, anders komt er niks van terecht. Gaat u maar eens op een druk plein staan en commando's geven, mensen allemaal hier verzamelen. Ze horen je niet eens, ze lopen langs je heen, ze denken, dat is weer een gek. Hè? Toch? Nou ja. Kortom, je moet de steun hebben van het volk. Maar die overpriesters wisten dat ze dat niet hadden. En voor ons is het belangrijk, want wij dienen om de geschiedenis te begrijpen, het onderscheid te kennen tussen individuele Joden. Dat waren er wellicht miljoenen. Enerzijds. En de Joodse leidslieden anderzijds. En dat is echt anderzijds. En anders moet ik u meenemen naar Oost-Europa, waar we al tientallen jaren, dat is een understatement, maar al tientallen jaren en langer, de situatie kennen dat degenen die daar de macht uitoefenen, ja, die doen dat niet. Die onderdrukken daarbij het volk. En die zijn bang voor het volk. Ze moeten het volk dus zodanig tevreden houden dat ze net niet in opstand komen. Hè? Of ze dat in Nederland ook doen. Nou, mijn inziens wel. Ik roep al jaren dat ik niet begrijp waarom het Nederlandse volk niet massaal in opstand komt tegen wat er allemaal in Den Haag gebeurt. En ik denk, dacht het vandaag ook nog. Ik snap dat echt niet. Nou ja, er is wel een verklaring voor. Men vindt het wel goed zo. Men neemt het wel voor lief. Men tolereert dat. Men gedoogt dat. U kent die term waarschijnlijk uit Den Haag. Nou, wij Nederlanders gedogen alles wat in Den Haag gebeurt, omdat we bang zijn voor onze persoonlijke consequenties daarvan. Ik bedoel, in sommige landen word je meteen opgepakt en word je naar de archipel gestuurd. Hè? De gulag, zal ik maar zeggen. Wat het maar is, enzovoorts. De kortom, de Joodse leidslieden zijn bang voor het volk. En daarom doen zij, oefenen zij hun macht uit, nota bene 's nachts. Zodanig dat ze hopen dat tegen dat het licht wordt en dat het allemaal uitgelekt is enzovoort, zijn ze al klaar. Want wat wij vinden is dat die nacht nog het Sanhedrin bij elkaar komt, toch? En dan moet Jezus nog heen en weer gestuurd worden, want hij moet nog voor Pilatus verschijnen. En dan ook nog voor Herodes, al melden niet alle evangelisten dat. Maar dan neemt toch ook allemaal nog tijd in beslag, enzovoorts. Heb je dat? En dan tegen de middag moet hij gekruisigd worden. Jongen, wat een haast hebben ze. En dat terwijl het ook nog een Joodse feestdag is. Want het is inmiddels de 15e van de eerste maand, de eerste dag van het feest van Pasen, bijgenaamd het feest van ongezuurde broden. Dus dan hebben de Joden ook nog wat anders aan het hoofd, dus ze maken er gewoon misbruik van. Dat is wat ze doen. Maar ja, zo werken die dingen. Ja, je moet er lang voor geleerd hebben. Politicologie moet je gestudeerd hebben. Dan leer je hoe je achterbaks kunt handelen en mensen kunt manipuleren. Denk ik. Ik zou niet weten wat ze er anders leren, trouwens. Maar goed, daar hoeft u zich niks van aan te trekken verder. Maar toch, dit verklaart waarom het zo gaat. En de Heer zegt dat ook. Ik was dagelijks met u in de tempel. Maar hij verklaart het. Hij zegt, dit is uw ure. Dat betekent in ieder geval dat zij zelf dit tijdstip hebben uitgekozen hiervoor. Als hij straks midden in de nacht weer teruggaat, zoals hij alle dagen deed, terug naar de Olijfberg, dan wachten we hem daarop. Dat is maar één route, dat is maar één weg. Hè? Dan wachten we hem daarop, als struikrovers. En dan pakken we hem, midden in de nacht. Nou ja, en dat is wat gebeurt. Dit is uw uren. En er staat er, en de macht der duisternis. Hetgeen betekent dat daar de duivel dus achter zit. Maar ja, dat zijn de twee aspecten van het lijden dat op Christus komen zou. Dat is de eeuwen door een belangrijk punt van discussie geweest. Met name ook van de kant van het Jodendom. Want die zijn ook niet dom, hoor. Het heet wel Jodendom, maar ze zijn niet dom. Christendom, hetzelfde verhaal. Men komt vanzelf een keer tot het idee van, ja, als dan Jezus gekruist is geworden in overeenstemming met de wil van God en uitvoering gegeven heeft aan een plan Gods, waarom worden de Joden dan schuldig gehouden voor zijn dood? Want dan hebben toch de Joden uitvoering gegeven aan de wil Gods. Dan verdienen ze een pluim in plaats van één vloek. Heb u dat? En de argumentatie, ja, die blijft hangen, maar hij klopt wel. Want er staat een paar keer, als het uitgelegd wordt in Handelingen, staat er dat die overpriesters en de Joodse leidslieden gehandeld hebben in overeenstemming met de Raad Gods. Een uitvoering gegeven hebben aan wat, al wat van hem gezegd was door de profeten. Je kunt het gewoon lezen. Staat er gewoon. Ja. Maar ja, de Heer zei ook, de Zoon des Mensen gaat wel heen zoals besloten is, maar weet degene die dat doet dan. Hè? Ik weet niet zo gauw waar het staat, maar zijn terug geloof ik. En misschien was het niet eens in Lucas, dat weet ik nou zo gauw niet meer. Want kijk, hè? Vers 22, ja, zie je een eindje terug. De Zoon des Mensen gaat wel heen, gelijk besloten is, doch wee die mens door welke hij verraden wordt. Door wie is dat besloten? Ja, van Gods wegen. Alleen, de redenering gaat ergens mank, om de eenvoudige reden dat weliswaar de Joden, dat wil zeggen het Joodse volk, officieel. Dat wil zeggen door de regering van het volk. Dat het Joodse volk als volk de Heer Jezus overgeleverd heeft in de handen der onrechtvaardigen om gekruist te worden. Maar ze hebben dat niet gedaan om uitvoering te geven aan de wil van God of aan het plan Gods. Ze hebben dat gedaan uit vijandschap. En dat de andere kant van het verhaal is, dat het in overeenstemming is met Gods eeuwig voornemen enzovoorts. Ja, dat is zo. Maar daarom bad de Heer ook en zei, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dat wisten ze namelijk ook niet. Maar dus zijn ze wel feitelijk verantwoordelijk, maar het gebed is om vergeving. Die hebben ze ook gekregen, want de vloek, het oordeel dat rust op het Joodse volk, dat is niet omdat zij de Heer gekruist hebben. Dat is een hardnekkig misverstand. Dat is niet zo. Dat kan het niet zijn. Dat zou betekenen dat het gebed van de Heer Jezus niet verhoord is geworden. Zie? De vloek die erop rust, is dat ze de opgestane verworpen hebben. Als volk. Want ja, zij waren het voorwerp, om zo te zeggen, van Gods beloften. Uit Juda zou de koning voortkomen. De scepter enzovoort. En eventueel uit Benjamin, Juda en wat het maar was allemaal. Uit de koninklijke stand, de drager van het koningschap. En in het bijzonder uit het Davidische huis. Daar zou die uit voortkomen. Maar zij wilden hem niet als koning. Zie? Zij wilden vasthouden aan hun eigen oude inzettingen, gebruiken, rituelen en wat het maar was. Daarin was geen plaats voor de Messias, zoals er geen plaats was op de tafel van Jesaja 28. Zie? En dat is wat hen kwalijk genomen wordt. Zoals mijn vader zei, en ik haal het nu maar weer eens aan, ja, dat is het meest ongelovige volk ter wereld. Het was hun beloofd, ze konden hun beter weten, ze hadden de documenten, het stond vast. Ze worden geacht de schriften te kennen en te beheren. En ze moeten hem niet. Ze willen hem gewoon niet. Ze willen vasthouden aan hun eigen tradities. En ik moet toegeven, dat vind je in elke religie. Dat is het probleem ook. Hè? Religie sluit de ogen, het hart eigenlijk. Oké, de oren, voor de waarheid. Religie maakt blind. En daarom, als men religieus is, weet men ineens niks meer zeker. En wat, ja, dat is echt waar. En wat er dan overblijft, uiteindelijk, onderaan de streep, wat dan overblijft, is van, nou, het komt toch zoals God het bepaald heeft. Men weet niks meer zeker. Dit is wat men dan nog weet. Van nou ja, het is God die het allemaal doet. Dus als het fout gaat, heeft God het ook gedaan. En als het goed gaat, heeft God gedaan. Enzovoort. Het maakt de mens apathisch. Fatalistisch mag wat mij betreft ook. Toch? En dan gelooft men niet meer in toeval. Alles is voorbestemd. En je vindt het in alle religies terug. Niet dat het de essentie is van alle religies, maar je vindt het in alle religies terug. Zie? Nee, ook binnen het zogeheten christendom. Komt toch wel goed. God regelt het allemaal. God komt wel klaar met zijn volk, is al heel lang de uitdrukking. Als het gaat over het Joodse volk enzovoorts. En wat onze eigen levens betreft maken we er een puinhoop van. En ik hoor die juffrouw nog zeggen. Ik ben benieuwd wat de bedoeling van de Heer er allemaal mee is. Ze had haar eigen leven helemaal overhoop gegooid. Ik ga maar liever niet op details in, maar het was niet best. En dat wist ze ook wel. En ze zegt ijskoud in het publiek. Ik ben benieuwd welke bedoeling de Heer ermee heeft. Kom op zeg. Hè? Hoe kom je erbij? Dat is je eigen verantwoordelijkheid dat je er een puinhoop van maakt. Dan moet je niet zeggen dat heeft de Heer gedaan. En die heeft er een bedoeling mee. Dan maak je jezelf tot een soort profeet of zo. Maar dan slechts een verkeerde soort, verkeerde keuze. Het is dwaasheid. Maar in religieuze kringen vind je dat, ja. Inderdaad. Tragisch, maar het is zo. Maar we hebben dat al besproken, want het idee was... wie gesproken zal hebben tegen de zoon des mensen... zal hem vergeven worden. Maar wie gesproken zal hebben tegen de Heilige Geest... ja, dat wordt dus niet vergeven. Dat is de opgewekte dus, hè. Oké, dat is nog steeds de zoon des mensen. Maar dan op een hoger niveau, hè. In verband met dat hij wel degelijk komt om gediend te worden. En dat gaat natuurlijk ook gebeuren in de toekomst. En dan komt er alsnog een oordeel over het Joodse volk. Ja, of wat er voor door moet gaan. Wie dat zijn, ik heb het wel eens vaker gezegd... iedereen die zich uitgeeft voor Jood en zichzelf als zodanig beschouwt... en zich daarmee identificeert, is dat. Meer kan je er niet van zeggen. En daarmee trek je die vloek over je af. Dat is die van de macht der duisternis... Want de vorst der duisternis, die kent u. En het heet de macht der duisternis. Ik geloof dat in Colossense staat dat wij overgezet zijn uit die macht der duisternis. En gezet in het koninkrijk van Gods geliefde Zoon. Want de wereld is in duisternis. Want die zogenaamde Lucifer, lichtdrager bedoel ik, dat is de vorst der duisternis. De wereld is in duisternis. En gek genoeg... het is niet zo lang voor... Het is zo weer kerst, moet ik eigenlijk zeggen nu. En dan zingen we allemaal... Daar is uit 's werelds duistere wolken... een licht der lichten opgegaan... enzovoorts... waarmee wij dan toch maar beleiden dat inderdaad de wereld in duisternis is, of althans was. Maar feitelijk, de wereld is in duisternis in onze dagen. En het feest van het licht is niet voor niks in de traditie het grootste feest geworden na verloop van tijd binnen het christendom. Het heeft geen enkele rechtstreekse Bijbelse grond. Nee, het is opgehangen aan een Bijbelse gebeurtenis. Maar dat is andersom, hè. Het is er al aan opgehangen. Het is niet gebaseerd op een Bijbelse inzetting of zo. Dingen als Pasen, dat is een Bijbelse dingen. Maar de geboorte van de Heer Jezus, ja, die wordt maar door twee evangelisten vermeld. Heb je dat nog? Maar twee van de vier. Ja. Ja, nee, men heeft met moeite de derde erbij gesleept... en is daardoor de strekking van het eerste deel van Johannes 1 kwijtgeraakt. Ik protesteer daar ook al vele jaren tegen. U weet wel, in het begin was het woord en het is vlees geworden... en dat maakt men dan tot een alternatieve kerstgedachte... terwijl het daar helemaal niet over gaat. Integendeel, maar toe maar. Maar zo belangrijk is het niet. Maar het is het feest omdat het feest is van hoop, van licht enzovoort. Men heeft dat begrepen. Het is ook, natuurlijk, het is het oude midwinterfeest. Van de dagen worden weer langer. Langzamerhand. Als je het mij vraagt, veel te langzaam. En licht, der lichten opgegaan, dat is wel een echt voorbeeld van de hyperbool, denk ik wel eens hoor. Toen maar. Maar we hebben dat ontleend natuurlijk aan Jesaja 7 en 8 enzovoorts. Maar goed, de wereld is in duisternis. Daar leven wij in en we zijn blij met een beetje licht. Maar ja, dat kwam niet eens door de geboorte van de Heer Jezus. Het was een verdere fase in de verduistering eigenlijk. Het was vernedering. Het was gehoorzaamheid. Toch? Uitermate vernedering. Want zo staat het impliciet in Filippenzen 2. Tot en met de kruisiging. En daarna ging het licht op. Pas. Dat wil zeggen, daarna brak de dag aan. Nou ja, voor ons. Zo staat het in Jesaja, hè? Voor ons. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. De heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren. Maar over u zal de Heer opgaan. En dat onderscheidt ons van de wereld. De wereld bevindt zich nog steeds in de macht der duisternis. En daarmee onwetendheid. En daarmee de leugen, want waar onwetendheid is, regeert de leugen. En dat is er ook de bedoeling van, natuurlijk. Heb je dat nog? Ja, en in de volksmond vertelt men dat het precies de kerk is die de mensen dom houdt. Ja, kent u dat? Dan zeggen ze, nee, de kerk houdt de mensen dom en de regering houdt de mensen arm. Als jullie ze nou dom houden, houden wij ze arm. Of hoe die kerk. Kennen jullie die uitdrukking niet? Nou, die ken ik al 78 jaar. Oh, 77. Sorry, ik weet niet beter. Ja. Maar dat gebeurt ook inderdaad. Want dan kan de duisternis heersen. De onwetendheid. Zie? Dat maakt de mensen ondergeschikt en afhankelijk. Maakt ze tot slaven enzovoorts. En een overheid wil dat ook graag. Dat het volk gehoorzaam is en onderdanig. En, daarom is vrijheid een ding wat eigenlijk niet bestaat in deze wereld. Dat kan eigenlijk niet. Nou ja, voor een kort poosje. Op euforische wijze, maar het wordt vanzelf weer onderdrukt. Het wordt vanzelf weer ingepakt, want zo gaat dat. U weet wel, het is je tuintje, je hebt hem op orde. Je slaat even een dag over en je kan weer beginnen met onkruid, wieden en harken. En, toch, of niet? Of je hebt je auto gewassen, zuster. Ja, en dan, ja. En dan maak je een ritje en dan kom je weer. Ja, dat is zout gestrooid, zeg. Jongens, wat een ellende is dat. En je kan weer overnieuw beginnen, toch? Of je hebt net je hele huis geschilderd. Als het een beetje groot huis is, kan je meteen door. Kan je overnieuw beginnen. Je kan gewoon doorgaan. Komt geen end aan. U kent dat wel. Je hebt van die gebouwen, die staan altijd in de stijgers. Nou, dat is deze wereld. Dat is meteen overwoekend. En dat is wat met vrijheid ook gebeurt. Ik ben geboren toen Nederland bevrijd werd. Of andersom. Andersom was het. Maar goed. Maar toch. En dat idee van vrijheid en een vrij land. En dat bezongen wij elke dag, geloof ik. In de tijd, zo kort na de oorlog. Enzovoort. En wat er van over is. Het is hypothetisch. Wij blijven het roepen. We leven in een vrij land. Maar iedereen weet toch dat dat niet zo is. En door wie we dan onderdrukt worden. Gaat er maar aan staan. Het is een moeizame aangelegenheid. Godzijdank is het onze zorg niet. Dat wil zeggen, ik zeg het verkeerd, ik moet zeggen, het is onze verantwoordelijkheid niet. Dat nemen ze ons dan ook kwalijk. Maar dat komt omdat wij ons daarvan bevrijd weten. Dat is iets wat de wereld niet toestaat. Want daar moet alles ingepakt worden, moet netjes keurig in laadjes, in vakjes, en in systemen en protocollen ondergebracht worden, enzovoorts. Zelfs met de natuur doen we dat, en met het klimaat doen we dat, en met de stikstof in de atmosfeer doen we. Men zou toch op. Hè? Een vrij land. Kom op. Kom op. Vrijheid bestaat. In deze wereld bestaat het niet. Waarheid ook niet. Die dingen horen namelijk bij elkaar. Die zijn er alleen in Christus. En die komen tot stand na het kruis. Dat wil zeggen als officieel en ook juridisch en wetmatig. Wettig bedoel ik eigenlijk, een einde gemaakt is aan de eerste beginselen deze wereld. God maakt een nieuwe schepping. Want een oplossing voor de problematiek van die oude bestaat niet. Die is er ook niet. De oplossing bestaat uit, die doet hem weg. En je kunt er dus uit gered worden. Om deel te krijgen aan het alternatief. En dat heet dus in Colossense, die ons overgezet heeft uit de macht der duisternis. En in 2 Korinthe 4, die ons verlost van de God deze eeuw, de overste deze wereld, of hoe je maar genoemd mag worden. Zie? Maar dit hier, dat is de macht der duisternis die probeert een eind te maken aan het werk van de Heer Jezus Christus. Maar de kruisiging als zodanig maakt deel uit van de verborgenheid. Dat wil zeggen, die wordt niet in het Oude Testament geopenbaard. Je vindt het wel terug vanuit het Nieuwe. Maar wordt niet lijden op Christus, ja, dat vind je wel. Maar zijn dood als zodanig niet. Maakt deel uit van de verborgenheid. En dat is in overeenstemming met het plan Gods. Die zijn krijgsplan, om zo te zeggen, niet bekend maakt van tevoren. En daarom lezen wij in 1 Korinthe, hoofdstuk 2 is het, over de verborgenheid lezen wij, dat die bedekt was, vers 7, en dat God die tevoren verordineerd heeft, gepredestineerd, tot heerlijkheid van ons, die verborgenheid, eer de wereld was, welke niemand, de verborgenheid, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruist hebben. Wat het ook betekent, het betekent dat ze dus niet wisten dat de Heer gekruist zou worden als onderdeel van Gods verlossingsplan. Als ze het geweten hadden, dan zouden ze hun uiterste best gedaan hebben om de Heer in leven te houden. Heb je dat? Desnoods hadden ze hem dan opgesloten ergens, maar daarna goed verzorgd of zoiets. Ik weet niet hoe je zoiets dan moet doen. Maar ze hebben hem gekruist en daarmee, staat in de handelingen, daarmee hebben ze de raad Gods vervuld. Ja, dat was niet de bedoeling dat ze de raad Gods zouden vervullen. Maar die kenden ze dan ook niet. En vandaar dat je deze dingen ook niet expliciet in het Oude Testament leest. Wij die het Oude Testament lezen, doen dat in het licht van het Nieuwe. Dat is de enige goede manier. En ik zeg dat ook met nadruk, omdat ik mensen ken die lezen het Nieuwe Testament in het licht van het Oude. Die gebruiken het Oude Testament om het Nieuwe te verklaren. Maar dat is een misverstand. Dat is verkeerd om. Die lezen het Nieuwe Testament wat in handelingen bijvoorbeeld en zeggen, ja, maar dat is Oud Testamentisch. Nee, het is Nieuw Testamentisch. En in het Oude Testament vind je de illustraties ervan, de aanleiding daartoe, of hoe dat maar heet, mag bijgelegenheid, de schaduw daarvan, voorafschaduwing daarvan, enzovoorts. Maar goed, maar het is inderdaad het licht van het Nieuwe Testament dat schijnt op het Oude Testament. En dan herkennen wij de uitspraken in het Oude Testament over het lijden en de dood, inderdaad, de kruisiging van de Heer Jezus Christus. Dat dan weer wel. Nou, meer kan ik er niet over zeggen, want het is hoogste tijd. Dus voor van het jaar moeten we het hierbij laten. Voor vanavond zullen we het hierbij laten en we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij danken u van ganser harte dat wij mogen wandelen, kunnen wandelen. Mogen wandelen in uw licht en daarmee in uw waarheid waarin wij een positie hebben ontvangen. Een waarheid bovendien waarvoor u ons mede verantwoordelijk gesteld hebt. Omdat u ons hebt toegevoegd aan die gemeente van eerstgeborenen. Die tempel, die pilaar en vastigheid der waarheid, die u zich verzamelt en bouwt uit de volkeren. Wij danken u te mogen behoren tot dat volk dat weliswaar door de wereld nu niet gekend wordt, maar dat straks in de toekomst met u zal geopenbaard worden in heerlijkheid. Als eerstelingen van uw nieuwe verbond en daarmee ook van uw nieuwe schepping. Het zijn dingen, Vader, die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen, maar die wij mogen lezen en onderzoeken in die Bijbel die we ook vanavond voor ons hadden. Wij danken u dat we leren verstaan dat al deze details die beschreven worden op een of andere wijze illustraties zijn van uw tegenwoordige werk. We danken u ook dat we op grond daarvan ons geloof mogen bouwen. Zekerheid krijgen omtrent wat u in onze dagen doet. Want hoewel u handelt in het verborgene, handelt u toch in overeenstemming met wat de profeten vanouds gesproken hebben. Wij zeggen u daarom dank dat we ook vanavond hier mochten zijn om uw woord te openen en bevelen ons bij u aan, opdat dat woord in onze harten geplant zou worden, opdat het onze zielen zou zalig maken, opdat het ons bekwaam zou maken om uw dienaren te zijn onder het nieuwe verbond in een nieuwe schepping voor tijd en eeuwigheid. Amen.